Goedemorgen gemeente. Op deze tweede paasdag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze oud-predikant dominee Van Gogh uit Scherpenzeel zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit het gebed des Heren, vers 1. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En ook vers 2. Geheiligd wordt uw naam, aan je geeft wat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van gezang 5. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen uit psalm 33, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 33, de versen 1 en 2. Wij willen vanmorgen ons geloof belijden met zondag 17 vanuit de catechismus. En aansluitend zingen we dan uit psalm 75, daarvan het eerste vers. Psalm 75, vers 1, zingen we als een amen. Nadat we geluisterd hebben naar een vraag en een antwoord. Vaak denken we van, wat heb je aan iets, hè? En zoiets komt ook naar voren in zondag 17. Daar wordt ons gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? Wat heb je daar nou aan? Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Antwoord, ten eerste. Heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede, worden ook wij door de kracht opgewekt tot een nieuw leven? En ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze eigen zalige opstanding? We willen samen gaan bidden en vragen om de hulp van de Heilige Geest. Heren in de hemel, wij willen uw naam dankzeggen dat we opnieuw de gelegenheid krijgen om als gemeente samen te komen op deze maandagmorgen, tweede paasdag. Opnieuw willen we samen luisteren naar dat evangelie dat Jezus Christus is opgestaan. We danken u dat uw zoon is opgestaan. In het begin konden de mensen dat gewoon niet geloven. En later in de kerkgeschiedenis, als we dat stukje gelezen hebben uit de catechismus, is ook niet meer die vertwijfeling van, is het wel allemaal waar? Maar er wordt ons gelijk gevraagd, wat heb je daaraan? Wat is de zegen daarvan? Maar in onze cultuur, in onze tijd, zijn er toch weer veel mensen die zich afvragen, maar kan dat nou wel? Is Jezus opgestaan? Heren, dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn, is een bewijs dat Jezus is opgestaan. Als uw zoon niet de zondemacht had overwonnen, de kracht van de dood had doorbroken, dan was er geen kerk meer geweest. Ze hadden dan door de eeuwen heen, 20 eeuwen lang, altijd mensen zijn geweest die geloven in sprookjes. Nee, heren, het is uw kracht en de opstandingskracht van Jezus Christus die de kerk in stand houdt tot op de jongste dag. Dank u. En we bidden u, geef ons uw zegen. Als we een gedeelte gaan lezen uit de Bijbel, overbekend, maar maak het weer nieuw voor ons. En we bidden u dat u ons helpt met uw Heilige Geest, dat de Heilige Geest kracht verleent aan dit woord, dat wij geholpen worden om te geloven. En als er toch soms bij momenten weer twijfel is, dat we de twijfel te boven komen. Het kan ook wel zijn dat we hier vanmorgen zijn van, ja, het is wel paasfeest, maar ik mis eigenlijk de vreugde, de blijdschap, de verwondering, de aanbidding, de kracht van het nieuwe leven. O God, geef ons uw zegen. Wij hebben u nodig. Toon ons uw heerlijkheid. Toon ons uw heerlijkheid in het woord. Toon ons uw heerlijkheid door de kracht van uw geest. Dat deze dienst zal zijn in betoning van geest en kracht. Dat is ons gebed. Geef uw zegen voor ons allen. Bedenk aan de kinderen, de tieners, jongeren, ouderen. Bedenk aan de broeders en zusters met ons verbonden via de kerkradio. Geef ieder uw zegen. Dat we gebouwd worden in het geloof. En bemoedigd dat we verder kunnen. Dat is ons gebed. Vader, hoor ons. Omwille van uw Zoon Jezus Christus, uit genade. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament. We willen luisteren naar de beschrijving van het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 24, de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. Jongens en meisjes, kennen die geschiedenis wel? Lucas 24, het verhaal over die Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13, daar lezen we het woord van onze God. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij dan zeiden tegen hem, de dingen die met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld te doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat al in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan de tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. En ook uit dit gedeelte willen we vanmorgen het woord gaan bedienen. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. We gaan nu eerst samen zingen van Psalm 89, de versen 8 en 12. Psalm 89, de versen 8 en 12. Als antwoord op de prediking zingen we straks uit Psalm, uit lied 98 uit de bundel op toonhoogte, de versen 1, 2 en 3. Lied 98 uit de bundel op toonhoogte zingen we straks als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. In Scherpenzeel op de kerkraadsvergadering hebben we als een agendaonderwerp altijd weer het puntje van wie missen we in de eredienst. En met deze vraag willen we elkaar opscherpen met betrekking tot van ja, dat we naar elkaar omzien en zijn er gemeenteleden die we missen in de kerk, die niet meer naar de kerk gaan. En als er dan namen zijn, dan wordt er even doorgevraagd van hey, weten we toevallig de reden waarom? Mensen kunnen ziek zijn of vanwege ouderdom niet meer naar de kerk, dat ze dan meeluisteren via de kerkradio. Maar het gebeurt ook dat er mensen zijn die de gemeente verlaten met verschillende redenen. Ze kunnen niet meekomen met de preek, of de preek is te zwaar, of de preek is te licht. Ze kunnen zich niet vinden in de liturgie, te modern of te oudbollig. Soms hoor je ook, ja, het geloof zegt me niet meer zoveel. Men twijfelt aan het bestaan van God, of men is teleurgesteld in God. Of men is, dat gebeurt ook hè, dat je niet meer naar de kerk gaat, want men is teleurgesteld in kerkmensen. En zo zijn er heel wat redenen te bedenken waarom mensen niet meer naar de kerk gaan. In het beste geval hoop je dan dat ze naar ergens anders toe gaan. Naar een andere gemeente. Want dat is nog weer erger als dat je helemaal stopt, als het ware, hè, met geloven. En zo heeft de kerk algemeen te maken met heel veel kerkverlaters. Onderzoek wijst uit elk jaar zo'n 50.000 mensen. Dus elke week 1.000 die wegtrekken. Dus elke week een gemeente. Nu kun je zeggen, ook in de geschiedenis van vanmorgen zijn er twee dreigende afhakers. Een zekere Cleopas en nog iemand anders, die verlaten de kring van de discipelen. Naar alle waarschijnlijkheid behoren deze twee mensen bij die groep van 70 die op een bepaald moment door Jezus erop uitgestuurd zijn om in alle dorpen en vlekken in het land te vertellen over hem. Dat kunnen we lezen in Lucas 10. Dus het waren oor- en ooggetuigen van heel veel daden, wonderen van Jezus en ook van zijn preken. Maar nu vertrekken ze. Ze verlaten de kring van de discipelen. En waarom? Nou, ze zijn teleurgesteld. Teleurgesteld over de dingen, hoe het verlopen is met die Jezus. Dat lezen we in vers 21, hè? Daar staat, en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ja, hoopten, dat is verleden tijd. Want Jezus, ja, verlossen? Hij is dood. En zo is met de dood van Jezus hun hoop weg. Jezus, ze verhielden hem voor de beloofde Messias. Dat dachten, dat is die. Maar nu, hij is dood en zo zet twijfel hen in een beweging. En het is een beweging van je terugtrekken. Zo lopen dan twee mensen weg uit de kring van de discipelen. Dat wil niet zeggen dat ze geen boodschap hebben aan Jezus, hè? Want we lezen in vers 14, en ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Het geeft eigenlijk aan, ze zijn aan het discussiëren. En dan wordt er eigenlijk een woord gebruikt van waar naar voren komt, ze verschillen van mening. Iets wat nog steeds wel gebeurt dan. Hè? Ze verschillen van mening, maar toch, dat ongeloof dat er is, heeft wel invloed op hun handelen. En dat gebeurt dan ook in onze gemeente, hè? En misschien ook al hier in de ochtend, van verschil van mening, toch wel op een of andere manier nog wat lijnen met God, maar toch, ja, wegtrekken. En deze twee mensen die trekken dan weg, die trekken zich terug door twijfel. Teleurgesteld. En vandaag de dag, en misschien zit u ook wel vanmorgen in de kerk, ja, ook wel teleurgesteld. Teleurgesteld, ja, in God. Teleurgesteld in medegelovigen. Ja, te maken geconfronteerd met twijfel. Het kan zijn dat je, terwijl je dus hier op tweede paasdag in de kerk zit, net als die Emmausgangers, met allerlei vragen zit. En vragen van onze tijd is het van, ja, is het wel allemaal waar? Wat denkt u? Is het allemaal wel waar, wat we vanmorgen gelezen hebben? Gebeurt ook, dat is iets van onze tijd dan ook wel, hè? En dat is onze traditie ook wel een beetje, vanuit de nadere reformatie is dat ontwikkeld. Ja, ik geloof het wel dat het allemaal waar is, maar of het ook voor mij geldt, dat zijn die vragen van de toe-eigening dan, hè? Is het wel voor mij? Geloven, ja, mooi voor anderen, maar ik heb er nog geen troost uit ontvangen. Ik krijg geen antwoord op mijn vragen. Ik heb geen rust. En nu? Weet u dat die twee Emmausgangers zich terugtrekken, had eigenlijk niet gehoeven. Want wanneer ze de woorden van de Heer Jezus hadden geloofd, toen hij nog bij hen was, en als ze de woorden van die twee, of van die vrouwen hadden geloofd, die naar het graf waren geweest, dan was hun denken niet beïnvloed geworden door ongeloof. Moet je nagaan, de woorden van Jezus, hè? De Heer Jezus had verschillende keren gezegd van, ja, maar ik ga lijden, ik ga sterven, maar op de derde dag zal ik opstaan. Hij had gezegd, ik moet verworpen worden door het volk. Maar daarmee is het niet afgelopen. Op de derde dag sta ik op uit de dood. En wat hadden die vrouwen 's morgens gezegd? Het graf is leeg. Engelen hebben ons verteld, Jezus is waarlijk opgestaan. Opgewekt naar de schriften. Maar ze geloofden er niet. En dat is het gevaar, hè? Als je niet gelooft, dan dreig je af te haken. En zie, daar begint onze schriftlezing mee, hè? Vers 13. En zie, dat betekent, let op. Twee van de volgelingen van Jezus gingen op diezelfde dag, dat is paasdag, hè? Weg uit de groep. En dan het verrassende, ook al lopen ze dan weg, opeens is Jezus bij hen. En wat doet hij? Hij doet eerst even zijn, als het ware, hun ogen blind houden. Er gebeurt iets, ze herkennen dus Jezus niet, dat gebeurt er. Maar wat doet Jezus verder? Nou, die loopt met hen mee. Ook weg. Ook weg uit de groep. Wat doet Jezus nog meer? Jezus luistert eerst. Luistert naar het verhaal waarom deze twee mannen weglopen. En wat hoort hij? Een teleurstelling. En wij hoopten. Deze mannen hadden verwachting. Jezus is de Messias. De belofte vanuit de schriften. Hij zal ons gaan verlossen. Gaat ons bevrijden van onderdrukking en van slavernij. Maar, ja. Het is voorbij. En Jezus? Hij luistert. Gemeente, nou dit is Jezus. Jezus, de goede herder, met geweldig geduld, niet gelijk met dat vingertje. De goede herder die afdwalende schapen opzoekt. De goede herder die luistert naar teleurstellingen. De goede herder die oog en oor heeft voor mensen die het niet meer zien zitten. Het klopt niet van die twee mannen. Maar Jezus heeft alle geduld. Ze mogen het hele verhaal vertellen. Maar dit is nou Jezus. Vol ontferming voor twijfelaars en mensen die het niet zien zitten of eventjes niet zien zitten. Dit is de opgestane heiland. En gemeente, dat is nog steeds zo. Ik weet niet hoe u nu in uw vel zit, zou ik zeggen. Hoe het gaat met uw geloven. Maar Jezus, hij is een heiland die zegt van, mag ik met je meelopen? En vertel eens, waar zit je mee? Zeg mij je twijfel. Je onzekerheden. Je vragen, je pijn, vertel mij je ongeloof. We hoeven ons niet mooier voor te doen. Heel ons hart mogen we uitstorten bij de Heer Jezus. Ook als je je vraag afvraagt van, is het ook voor mij? Nou, zeg het maar als je twijfelt. Jezus is erbij. En Jezus, ik zou zeggen, zeg het maar. Daar zit eigenlijk iets onder, hè. Als je dit vertelt aan de Heer Jezus, met al je vragen, en je vraagt je af, is Jezus wel, leeft hij wel echt? Maar met dat vertellen, zeg je eigenlijk ook van, Jezus, u leeft, hè. U leeft. Ja, Jezus leeft. Hij is het die u ziet. Hij is het die u hoort. Hij weet wat in uw hart omgaat. En dan mag je alles vertellen, ook je pijn en je teleurstelling en noem maar op. Het verrast me elke keer weer, hè. In pastoraat en dan hoor je soms hele verhalen als je een postje met mensen oploopt en mee mag lopen. En dan vraag ik eens, heb je het ook aan de Heer Jezus verteld? Nee. En waarom dan niet? Dan zeg je tegen een herder en leraar, een predikant, maar waarom zeg je het dan niet tegen de goede herder? Hoe komt dat toch? Wij mogen alles vertellen. Nu is het zo, dus deze twee mannen die vertellen dus alles aan de Heer Jezus. Dat gebeurt er vaak, hè? Al praten hoef je elkaar niet aan te kijken. En dan gaan die harten open en dan wordt het verteld. Maar Jezus, in de eerste instantie, hij luistert. Het hele verhaal mag verteld worden. Hij stelt elke keer van die open vragen. Maar dat is niet het enige wat hij dat doet. Want als deze Emmausgangers dan alles verteld hebben, hun teleurstelling hebben uitgesproken, dan neemt Jezus het woord. En wat doet hij? Ja, schrik niet. Hij wijst hen terecht. Dat lees je in vers 25. Niet zachtzinnig, hè? Ik vind het best wel schokkend. En dan zegt hij tegen hen, o, onverstandig. Dat zal je maar gebeuren, hè? Dan heb je iemand in vertrouwen genomen en dan heb je alles verteld en dan krijg je te horen van, oh onverstandige. Nou, dat doet Jezus hier wel. En dan zegt hij ook nog, oh onverstandige en tragen van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. En dan geeft de Heer Jezus hier een herhalingscursus van Bijbellezen. Aan de hand van Mozes en de profeten wordt die twee mannen verteld van dat de Christus moest lijden. En in die weg kon hij de heerlijkheid ingaan. Wat ik het eerste wil noemen, gemeente, is wat doet Jezus hier? Kijk, jongens en meisjes, we hebben dus een Oude Testament en een Nieuwe Testament. Ik begin even bij het Nieuwe Testament. Dat is Matthäus 1. Eens kijken, dit is de Bijbel. Dus dit is het Nieuwe Testament. Er gaat heel veel dingen over de Heer Jezus. En de apostelen en op. En dit eerste gedeelte is het Oude Testament. Dus wat doet de Heer Jezus bij deze twee mensen? Dit stuk hebben jullie vergeten. Dit geloven jullie niet. Wat doet de Heer Jezus? Hij wijst terug wat de profeten hebben gezegd. En dan zegt hij als het ware, wat die profeten hebben gezegd, dat is waar. Dus wat doet Jezus? Hij zegt, het woord van God, dus alleen al het eerste gedeelte van de Bijbel. Het is waar. Daar mag je helemaal op vertrouwen. Wat er voor zegt is, dus ook onder andere over de Heer Jezus. Het woord van God kan niet liegen. En dat het woord van God niet liegt, dat komt in het tweede gedeelte van die Bijbel naar voren toe. In dit, hier in dit stuk, lees je dan de vervulling. Trouwens, er zijn ook een aantal beloften nog, die nog vervuld moeten worden. En zo krijgen dus deze twee mannen herhalingscursus van Bijbellezen. En dan zegt hij van, vanuit de schrift, het Oude Testament, dus klopt het wat tot nu toe, wat jullie allemaal meemaken. En dan zegt de Heer Jezus nog iets, en wat die twee vrouwen daar gezegd hebben, dat is wel waar, wat ze verteld hebben. Jezus is wel degelijk opgestaan uit de dood. En wat moet dat hele gebeuren voor deze mannen bijzonder zijn geweest? Want door dat onderricht, door die herhalingscursus van Bijbellezen, dan wat is Jezus nou aan het doen? Die is aan het vuurtje stoken. Het vuurtje van het geloof zit hier op te porren. Dus die trage harten, die gaan weer branden. De harten van, ja, de twijfel, twijfel is dus, dan gaat het geloofsvuur doven. Maar de Heer Jezus heeft het vermogen hier om dat geloof weer op te rakelen. Opnieuw gaan de harten van deze twee mannen branden. Zou het dan toch waar zijn? Is dus Jezus toch de beloofde Messias? Is hij dus toch echt degene die redt? En zo groeit hun hoop en verwachting. Het is zelfs zo dat hun ongeloof wordt omgezet in geloof. En weet u wanneer dat gebeurt in deze geschiedenis? Nou, bij het breken van het brood. Dan valt het kwartje helemaal. Op dat moment gaat hun ogen open. Dan herkennen ze Jezus. En dan weer verrassende, op datzelfde moment verdwijnt Jezus uit hun gezicht. Maar ook al is Jezus er niet meer, is niet meer te zien, toch ze geloven met heel hun hart. Ze weten zeker, hij is niet dood. Het was geen hallucinatie, het was geen visioen, het is echt. En al is het dan laat, deze twee mannen gaan weer terug, ruim 11 kilometer lopen, weer terug naar Jeruzalem. En dan willen ze ook aan de anderen vertellen wat ze hebben meegemaakt. En die terugkeer, dus eerst wegtrekken, die terugkeer, dat is een schuldbelijdenis. We hebben het verkeerd gedaan. We hebben ten onrechte de anderen verlaten. Jezus is wel degelijk de Messias. Hij is wel dus degelijk degene die ons kan verlossen. En zo komen ze dan terug in de kring van de discipelen. En dan willen ze het gaan vertellen, het nieuws. Nou, weinig nieuws. Want de discipelen wisten het al. Want als we willen gaan zeggen, we hebben de Heer gezien, dan zeggen de discipelkring van, en de Heer is waarlijk opgestaan, hè? Werkelijk opgewekt, vers 34. En is aan Simon verschenen. Dus ze hadden dus niet weg hoeven te gaan. Hè? Als ze waren gebleven, dan waren ze ook tot geloof gekomen. Op het moment dat ze wegtrekken, is ook een boodschap, hè? Als je de neiging hebt om weg te trekken, nee, blijf, want bij de blijvers is er ook groei en een doorbraak in die twijfel. Want als ze vertrokken zijn, is Jezus aan Petrus verschenen. En op dat getuigenis van Petrus gaan die anderen ook geloven. En zo is het wel zowel voor deze twee afhakers als voor degenen die gebleven zijn, toch een gelukkig Pasen geworden of een vrolijk Pasen. En vrolijk bedoelt dan echt de Bijbelse vrolijkheid, hè? De echte vreugde. Toch nog Pasen geworden. De vraag is nu, wat wil deze geschiedenis ons leren? Ik zou twee zaken willen noemen. Naar aanleiding van vers 13 kun je zeggen, op die vrouwen na, hè, geloof niemand dat Jezus is opgestaan. En na de verschijning aan Petrus dus wel. En dan gaan allen geloven. Dus ze gingen geloven op het getuigenis. En dan vraag je af, waarom die twee vrouwen niet? Nou, vrouwen hadden in die tijd nog eigenlijk, ja, die mochten ook niet meedoen bijvoorbeeld in een rechtszaak. Die mochten niet officieel getuigen. Dus daarom hebben ze in de eerste instantie dus die vrouwen niet geloofd. Maar als Jezus verschijnt aan Petrus, dan komen ze tot geloof. Maar op het getuigenis, gelukkig leven wij in een andere tijd, hè? Wat wil ons dit leren? Dus op het getuigenis van mensen wil God de ander helpen om te geloven. Getuigenis. Nou, nu, hier in de kerk, met een prediking. Dat is een getuigenis. Ik zit vanmorgen hier niet te preken omdat ik het zelf niet geloof. Nee, als ik niet zou geloven, zou ik hier niet gaan preken. Jezus is waarlijk opgestaan. En ook aan mij verschenen. Niet zichtbaar, maar vanuit het woord. Door woord en geest. Dus op het getuigenis van de prediking komen mensen tot geloof. Maar ook zou ik willen zeggen, ja, dominee heeft ervoor geleerd. Hè? Ja, ik heb wat gestudeerd. Maar als u hebt leren geloven in de Heere Jezus, spreek daar vrijmoedig van. Dan kun je elkaar bemoedigen, ondersteunen, sterken. En misschien door uw woorden hebt u anderen al geholpen over de twijfel heen. Dat weet je dus niet altijd, maar zo werkt het wel in Gods Koninkrijk. En gemeente, dat is iets wat we te harte moeten nemen. Paulus zegt in Romeinen 10, vers 15, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Zo mogen wij, niet alleen de ambtsdragers, maar iedereen voor elkaar het goede en de vrede verkondigen. Dus inderdaad, in de prediking mogen twijfelaars bemoedigd worden, opdat de harten weer opnieuw gaan branden. Ja, ik zou zeggen, Zijn er vanmorgen twijfelaars? Niemand doet natuurlijk dit natuurlijk, hè? Maar stel nou dat er nou twijfelaars onder ons zijn. Waarom zou u nog twijfelen? De Heere is bezig vanuit het woord de twijfel te doven en het vuur van het geloof te doen branden. Geef je nou over, kom ik hier weer die Bijbel, hè? Dat is een getrouw woord, hè? En allen aanneming waard. Ik zou zeggen, houd eraan vast. Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Dat is een feit. Ja, maar ik voel niks. Nee, ik voel het ook niet altijd. Maar je gevoel hoeft niet, mag niet de graadmeter zijn. Feiten staan los van gevoel en beleving. Tuurlijk, het is natuurlijk wel fijn als je met heel je zijn erin mee kunt komen. Dat is natuurlijk. Dan mag je ook om vragen. Maar, zeg ik dan altijd, hè, eerst geloof en dan komt dat gevoel, die bevinding. Dat is geloofsbeleving. Dus geloof gaat voorop. Wat doen mensen tegenwoordig in onze emotiecultuur? Die draait het om. Ik wil het eerst beleven, wat voelen en dan krijg ik geloof. Dan krijg je belevingsgeloof. En als je de beleving niet meer hebt, dan zakt het geloof ook weg. Maar het geloof is het fundament. En daarop wil God vanuit je zijn met je gevoel bouwen. Wat mij dan helpt, dat is dus als ik geloof het evangelie. En als je dat evangelie op je in laat werken, wat Jezus allemaal gedaan heeft bijvoorbeeld. Ja, dan begint mijn hart te branden. Vanuit het geloof groeit dat besef en de beleving komt erin mee. Zo werkt het. Dat is het eerste wat we elkaar kunnen meegeven. Dus spreek, bemoedig elkaar, geloof, beleid, Jezus leeft. Maar er is nog iets wat we uit deze geschiedenis kunnen leren. Al zouden die twee Emmausgangers in die groep gebleven zijn, hè? Dan waren ze ook tot geloof gekomen. En toch is deze geschiedenis niet voor niks gebeurd. We lezen, hè, dat Jezus hen bekend wordt bij het breken van het brood. Daar zit een les in. Ik zou willen zeggen, en dus bij het breken van het brood. Dat wil ons leren. Dus als, ik zou haast willen zeggen, Jezus heeft brood in de handen. Hè? Dan moet je als het ware naar die zegenende en uitdelende handen van de Heere Jezus kijken. Als je twijfelt, zou ik willen zeggen, kijk dan naar de handen van Jezus. Ja, we denken altijd aan doorboorde handen, hè? Maar de kruisiging, ja, dus die pols, die hoort er ook nog bij de hand. En daar zitten eigenlijk de littekens. Als Christus hier aan was gehangen, dan was zijn hand uit elkaar gescheurd. Maar hier zitten bordjes onder. En als het hier wordt vastgespijkerd, dan blijf je hangen. Dus in die zin, dus kijk naar die doorboorde handen van Jezus. Daarin zie je de liefde van de Heere God voor ons mensen. En hoe wordt dat zichtbaar gemaakt bij ons? Nou, als deze tafel gedekt is. En als daar brood is. En als daar uw predikant brood gaat breken. In het breken van het brood. Zie daar op. En dat wil ons geloof doen groeien. De twijfel wegnemen. Ik weet heel niet wanneer hier weer avondmaalsviering is. En wij deden dat vaak met avondmaalsviering. Van, ja, dan moet ik het zeker weten, hè. En dan moet ik helemaal netjes mijn leven weer wat opgepoetst hebben. Dan mag ik. Nee, avondmaal is dus voor de kleine en zwakke gelovigen. Avondmaal vieren doe je eigenlijk ook omdat je geloof versterkt wordt. Dat het geloof weer meer gaat branden. Nou, twijfel je? Zie dan gebroken brood. Zie op de uitdelende handen. Ik zou zeggen, elke eredienst, hè? Eind van de dienst, zegenende handen. Dat zijn de zegenende handen van de Heere God. En zo wil God ons bemoedigen. En er zijn in principe zoveel zegeningen van de Heere, dankzij de overwinning van Jezus op zonde en dood. Hoe gaat het nou? Hoe is het nou met uw hart tijdens deze preek? Ik zit even te denken aan de twijfelaars. Is het allemaal nog niks? Ja, ik kan het niet. Ik probeer wel een vuurtje te stoken, maar ik kan het niet geven. Als u het nog niet ziet zitten, heb ik nog één ding. Na Pasen krijg je hemelvaart. En als Jezus opgevaren is naar de hemel, dan komt de Heilige Geest met Pinksteren. Als u nog twijfelt, bid dan om de komst van de Geest. Vraag me, Heilige Geest, open de ogen van mijn hart. Heilige Geest, leer me geloven dat Jezus leeft. En heb je nog andere problemen en tekorten, twijfel, noem maar op. We mogen het van de Heere verwachten. En vragen om de bijstand, de vertroosting van de Geest. En zo werd het vandaag, tweede paasdag, alsnog Pasen worden voor degene die nog geen Pasen heeft gevierd. Amen. We willen samen de Heer danken. Heere in de hemel, wij danken u dat u bij ons bent in deze eredienst. En dat u voor ons strijdt, dat ons geloof niet ophoudt. Maar dat we groeien in geloof, dat we de twijfel te boven komen. Dat we ons meer en meer richten op u, op het woord. En u bent hier elke keer als hier een eredienst is. En ook als hier de sacramenten worden bediend. Dan bent u hier om twijfelaars te helpen. Om de harten meer en meer te doen branden. Zo bent u. Heere, groot is uw trouw. U wil niet dat wij gescheiden zouden worden van u. U moedigt ons aan dat we mogen weten, zeker weten, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dank u, Heere. En wij, wat mogen wij zeggen? Wat we hoorden via het orgelspel. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Dat is ons gebed. Er zijn onder ons broeders en zusters die mogen leven vanuit de zekerheid van het geloof. We mogen verder gebouwd worden in het geloof. En voor de twijfelaars, ze zijn welkom. Het woord is waarachtig. De liefde van uw Vader is voor alle mensen. En dank u wel dat u ons bij de les houdt. Dat we ons zullen richten op het woord. Dat we ons zullen richten op de gemeenschap, de kring. Heere, help ons ook als we anderen tegenkomen die in de twijfel zijn. Dat we niet hun twijfel overroelen, maar eerst maar eens luisteren. Waar zit dan de pijn? Waar zit dan de vraag? Heere, geef ons open oren en een open hart. Maar geef ons tegelijkertijd dan ook de wijsheid om op het goede moment te vertellen wie u voor ons bent. Zegen deze gemeente. Bouw haar in het geloof in u, in de Heer Jezus. Ja, zet deze gemeente als het ware in vuur en vlam. Tot lof en eer van uw heilige naam. Zegen uw dienstknecht, die hier het woord mag bedienen, zondag aan zondag. Zegen de ambtdragers. Geef ze vervulling met uw geest. Zegen alle vrijwilligers, op welke plek ze ook gesteld zijn, dat ze het werk met liefde mogen doen. Ja, zegen ons allen. O God, wij willen zo graag een gemeente zijn van Jezus Christus. Wij prijzen uw naam, dat deze gemeente hier gevonden wordt. Help ons om de roeping te verstaan. Ga met ons mee op deze tweede paasdag. Geef ons de paasvreugde door het geloof dat Jezus onze Heere en Heiland is. Hij leeft, wij met hem. Met onze houding, ons levensgedrag willen we gestalte geven aan het geloof. En wij weten dat onze dood is overwonnen. En wij weten, als Jezus niet eerder is teruggekomen, als we dan moeten sterven, dat ook ons lichaam eenmaal zal opgewekt worden op die jongste dag. Wij prijzen uw naam, Heere, voor dit goede nieuws. U zij alle eer, alle glorie. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde doelen. En als we dat gedaan hebben, gaan we samen zingen op toonhoogte 92. God dank, laat iedereen het horen. Christus is waarlijk opgestaan. Gemeente, ik mag zegenende handen op u leggen. Als er nog twijfelaars zijn, elke eredienst, hè, kijken naar zegenende handen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.